De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jeremia 31 en daarvan de versen 18 tot 20. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zeker. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij over hem zeker ontfermen, spreekt de Heer. Gemeente, wij kennen denk ik allemaal wel het woord jeremiëren. Zit toch niet zo de hele dag te jeremiëren. Misschien dat u dat woord zelf niet zo vaak gebruikt. Maar het is toch wel een bekend Nederlands woord. Dat komt natuurlijk bij de profeet Jeremia vandaan. Jeremia wordt gezien als een profeet die nogal veel heeft geklaagd. Nou, zou ik zeggen, als we dan allemaal maar zo zouden klagen zoals hij dat deed. Niet klagen over God, maar over jezelf. En over de zonde van je volk. Als er één profeet is die geleden heeft onder de toestand van Juda, de zonde van het volk, de onbekeerlijkheid van het volk, dan is het deze profeet. Die heeft inderdaad heel wat gejeremieerd. Maar dan in de goede zin des woords. Het is trouwens een misverstand te denken dat deze profeet alleen maar gericht en oordeel heeft verkondigd. Alleen maar klaagliederen heeft gezongen. Dat is niet waar. Toen hij geroepen werd tot profeet, u kunt dat al lezen in Jeremia 1, werd al tegen hem gezegd dat hij gesteld was, door de Heere gesteld, om uit te rukken, te verderven en af te breken, dat wel. Maar ook om te bouwen en te planten. Dus ook zijn prediking had twee kanten. Wet en evangelie, zonde en genade. En gemeente, in de hoofdstukken 30 en 31 vinden we de heilsprofetieën van de profeet. Niet alleen maar hier, maar wel in deze hoofdstukken zeer in het bijzonder. De heilsprofetieën van Jeremia. In hoofdstuk 30 is al sprake van de komst van de zaligmaker. Want daar staat: gij zult gaan dienen de Heere uw God en David uw koning. David uw koning. Dus David komt terug. De zoon van David komt eraan. Een koning zoals David was, alleen dan nog beter. Die komt eraan. De Messias komt eraan. Verderop in het hoofdstuk, een prachtige tekst is dat. Zou ik hier in de adventstijd over moeten preken. Zijn heerlijke zal uit hem zijn. Zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. God zal hem tot zich doen naderen. En met zijn hart zal hij borg zijn om tot God te naderen. Daar blijkt dus dat de Messias die komen zal niet alleen heerser is, koning, maar ook nog eens een keer priester. Hij zal tot God naderen en met zijn hart borg staan voor zijn volk. Dus ook Jeremia heeft zicht gehad op de zaligmaker die komen zal. En op dat aanbeeld gaat nu ook hoofdstuk 31 verder. Het begint met die prachtige tekst in vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, bekende tekst. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Over die tekst zal ik nu niet veel zeggen. Ik zal u alleen verklappen dat ik daar volgende week zondag bij de bediening over hoop te spreken. Die tekst. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het gaat er ons vanmorgen meer om. Hoe zal dit volk nou terugkeren tot de Heer? Want ja, dat zullen ze moeten. Ze zullen naar de Heere terug moeten. Letterlijk terug, uit de ballingschap vandaan. Dat is wederkeren naar Sion. Maar dat gaat niet zonder een terugkeer tot God. En hoe zal dat nou in zijn werk gaan? Hoe zal dat nu in zijn werk gaan? Nou, in vers 9 staat al, als God ze aan zal brengen uit het land van het noorden, vers 8, uit het land van het noorden, blinden, zwakken, kreupelen, zwangeren en barenden tezamen, ze zullen komen, vers 10, met geween. En ze zullen komen met smekingen. Daar staat in het Hebreeuws een woord, dat betekent eigenlijk smekingen om genade. Genaderoepingen. Genadesmekingen. Daarmee zullen ze komen. Als je tot God terugkeert, voor het eerst of opnieuw, bij je eerste bekering of bij je tweede bekering, als je nog weer eens bent afgedwaald, misschien wel sinds de vorige avondmaalsbediening, dan is het nu, keert weder tot den Heeren uw God. Als je weggezakt bent misschien in de zonde, daaraan toegegeven, of in je eigen lauwheid, in je ongeloof, in je kleingeloof, keert weder tot den Heeren uw God. Bij wederkeer tot de Heeren gemeente kom je nooit thuis als een vrolijke Frans. Er is niemand die tot de Heere wederkeert, die zegt, nou hier ben ik dan weer. Ziezo, ik ben er weer. Zo kom je niet tot God. Als je afgedwaald bent geweest, en dat zijn we alle, eer dat God ons zocht en vond, waren we allemaal afgekeerd van de Heere. Maar ook na ontvangen genade weten we nog er heel wat van om te dwalen en te dolen. Dan moet het terug. Dat zei ik al. En hoe dan terug? Met genadesmeking. Met geween. Ieder die tot de Heere terugkeert, keert zo terug. En zeg mij niet dat het anders gaat. Dat gaat niet anders. Als het anders gaat, dan kan het niet echt wezen. Dat gaat altijd met verdriet. Met berouw. Altijd met de roep. Wees mij, o God, o zondaar. Wees mij, zondaar, genadig, o Heere. De zondaar, genadig. Staat er eigenlijk in het Grieks. De zondaar, genadig. En wat doet de Heere dan? Dan wist hij de tranen uit de ogen. Dat doet hij hier al, hè. Niet alleen straks in het paradijs zal hij de tranen uit de ogen wegwissen van al zijne, maar dat doet hij menig keer ook al hier. Daar spreekt dit hoofdstuk ook over. Want ze zullen komen en op de hoogte van Sion juichen, staat er. En Rachel hoeft niet meer te wenen over haar kinderen omdat ze niet zijn. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want ze zullen uit des vijands land wederkomen. He, je ziet dus dat de Heere God hier al van troost en van ontferming spreekt. Hij gaat de tranen drogen van al degene die schreiend tot hem vluchten. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, zegt ook een van onze psalmen. En dan nu in vers 18, gemeente, vers 18 tot 20, dat was onze tekst, zeiden we immers. Gaat de Heere dieper in. Eerst staat er al van, ze zullen komen met gewenen met genadesmerkingen. Hier gaat de Heere er dieper op in. Hoe zul je nou tot God terugkeren? Het is ook voor ons goed om dat te weten. Hoe keer je nou tot God terug? Ik wijs u er ook nog even op dat het hier in dit gedeelte niet alleen om Juda gaat, maar ook om heel Israël, ook de overige stammen van Israël. Dat kunt u namelijk zien in de versen 4 en 5. Gij zult weder wijn gaan de planten op de bergen van Samaria, de planters zullen planten en de vrucht genieten. En u kunt het ook zien aan het feit dat in vers 18 over Efraïm gesproken wordt. En Efraïm is niet zozeer een aanduiding voor Jeruzalem of voor Juda, veel meer juist voor de noordelijke stammen. Die vallen dus niet buiten de boot. God zal zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. De Heere houdt vast aan de eenheid van het volk. Hij laat geen stam ertussenuit vallen. Dat heeft de profeet Hosea, een profeet voor Jeremia, ook al zo duidelijk gezegd. Ze zullen wenende en vrezende komen tot de Heere in het laatste der dagen. En ze zullen zich één hoofd stellen, die beide kanten, Efraïm en Juda, zullen zich één hoofd stellen, dat is de Christus. En ze zullen vrezende tot hem komen en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Laat ons opgaan naar Sion, horen we ze zeggen. Opgaan tot de Heere onze God. Dat is opmerkelijk, gemeente. Dat is opmerkelijk dat dat staat. En waarom is dat nou zo opmerkelijk? Wel, u weet allemaal wel wat Jerobeam, de zoon van Nebat, had gedaan, die Israël zondigen deed. Die had een afscheiding gemaakt tussen Noord en Zuid. De mensen uit het Noordrijk mochten niet meer naar Sion. Die mochten niet meer naar Jeruzalem. Hij richtte twee alternatieve heiligdommen in. De Dan en de Bethel. Met die goud stierkalveren, weet je wel. De stierkalveren van Dan en Bethel. Ze mochten niet meer naar Jeruzalem gaan. Want dan zouden ze wellicht weer overlopen naar het huis van David. De zonde van Jerobeam was alle eeuwen zo geweest in Efraïm. Je mocht niet naar Jeruzalem. Je mocht daar niet meer heen. En nu? Nu zullen ze toevloeien. Hun herders, hun hoeders, dat zijn de ambtsdragers van het volk, de leiders van het volk, die zullen tot hen zeggen, kom, laat ons heen gaan naar Sion. Het is wat eeuwenlang niet meer gebeurde en niet meer mocht. Kom, laat ons heen gaan naar Sion tot de Heere onze God. En ze zullen zoeken dus David, hun koning, zoals al in het vorige hoofdstuk stond, hè. Het heil zal zijn voor al de stammen Israëls. En dan is het heil dus niet alleen maar terugkeer naar het land, maar ook terugkeer tot de Heere en zijn Christus. Het houdt ook bekering in. Terugkeer is ook bekering. Nu zullen er misschien mensen zijn in de kerk vanmorgen die denken, ja, maar heeft dat aan ons nog wel iets te zeggen? Als dit nou voor Israël is, voor al de stammen Israëls, die terugkeer en die bekering, en die belofte gelden nog steeds. Voor Israël allereerst. Als het nou voor Israël is, is het dan nog wel voor ons? Zijn het dan nog wel beloften waar wij iets aan kunnen hebben, wij die uit de heidenen komen? Er zijn mensen die zeggen pertinent nee. Wat voor Israël is, is voor Israël. Dat mag je niet op de kerk betrekken. Dat mag je niet zomaar op de gelovigen uit de heidenen betrekken. Dat hoor je de dag van vandaag nog wel eens een keer. Hè? Mensen zeggen, nee, dat is voor Israël alleen. Want anders zou je aan een soort vervangingstheologie doen. Dat je zou zeggen dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Nou ben ik ook geen aanhanger van de vervangingstheologie. Zeker niet. Maar gemeente, het zou een omgekeerde vervangingstheologie zijn. Als we zouden zeggen de belofte van het Oude Testament, de belofte van de profeten, de belofte van Jeremia 31, zijn alleen maar voor het oude bondsvolk, alleen maar voor Efraïm, alleen maar voor Juda. De schrift laat ons namelijk zien dat de gelovige heidenen in die beloften mogen delen. Dat ze mede-erfgenamen geworden zijn van diezelfde belofte. Dus al gelden ze inderdaad allereerst voor Israël, eerst de Jood en dan de Griek, ze gelden toch ook voor de Griek. Wij zijn mede deelgenoot geworden van diezelfde belofte. En als we zouden zeggen het geldt alleen maar voor Israël, dan zouden wij opnieuw de middelmuur des afscheidsels opbouwen. En daar zou ik voor willen waarschuwen, dat mogen we niet doen. Als God die middelmuur heeft afgebroken in Christus, dan mogen wij die niet weer gaan oprichten. De beloften voor Israël gelden ook voor zijn kerk uit de volkeren. En daarom spreek ik onbekommerd over Jeremia 31. Ik vergeet niet dat die woorden allereerst op het oude bondsvolk betrekking heeft. Hun terugkeer uit de ballingschap. De tijd toen de Heer Jezus kwam op deze aarde. De beloften voor hen. De beloften nu. Dat vergeet ik niet. Maar de beloften, ja, wij zijn wel mede deelgenoot ervan geworden. En we mogen deze beloften toch ook betrekken op onszelf. De kerk is in Israël immers ingelijfd, zo zegt de schrift. Wederkeer dus, maar ook in de geestelijke zin des woords. Nou, wederkeer naar de ballingschap, dat weten we, na 70 jaar is dat gekomen. Daar heeft Jeremia inderdaad ook over geprofiteerd. En hoe is dat nou in zijn werk gegaan, hè? Toen? En hoe is het in de werk gegaan toen Jezus kwam? En hoe gaat het nu in zijn werk als Israël, als wij wederkeren tot de Heer? Hoe gaat het in zijn werk? We zagen al wenend, smekend, genadesmekingen. In vers 18 staat, en de Heer spreekt daar, ik is de Heer, ik heb wel gehoord. Ik heb wel gehoord, heel goed gehoord. Heel goed gehoord, zegt de Heer God. Dat woordje wel betekent hier goed. Ik heb goed gehoord. Echt wel gehoord. Dat Efraïm zich beklaagt. Ja, beklagen. Beklagen, zich beklagen. Dan zouden we zeggen, nou, ze trekken zeker een pruilip als een teleurgesteld, misdeeld kind. Ze klagen zeker de Heere aan. Nou, dat is niet de bedoeling hier hoor. Nee, dat is niet de bedoeling hier. Als er staat dat de Heere God zegt, ik heb het wel gehoord, heel goed gehoord, dat Efraïm zich aan het beklagen is, dan betekent dat zichzelf aanklagen. Zichzelf aanklagen. En wat zeggen ze? Gij hebt mij getuchtigd, gestraft, gekastijd. En ik ben het geworden ook. En ik ben getuchtigd geworden. Ze hebben dus de tuchtigende hand in de ballingschap. De tuchtigende hand van de Heere. Die hebben ze terdege ervaren. Gij hebt ons getuchtigd. En het was ook echt een tuchtiging. Die manier van spreken trouwens, kom je vaker bij Jeremia tegen. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden. Dan zal het ook zo zijn. We zullen straks nog zien, bekeer mij, dan zal ik bekeerd wezen. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Hè? Dus dat is een manier van spreken die we bij Jeremia heel vaak tegenkomen. Als de Heere het doet, dan doet hij het ook echt. Dan doet hij het ook goed. Gij hebt mij terdege getuchtigd dus. Maar, zeggen ze, dat was nodig ook. Want Efraïm vergelijkt zichzelf bij een ongewend kalf. Dat waren ze. Een ongewend kalf. Wat is nou een ongewend kalf? Dat is een kalf dat nog dartel in de wei loopt te springen. En dat nog niet is getemd. Hè? Nog niet onder een juk is geweest of zo. Nog niet voor de ploeg heeft gestaan. Het is nog jong. Speels. Een spring in het veld. Het is nog niet getemd geworden. Daar vergelijkt dus het volk Israël zichzelf mee. En gemeente, hoe zijn wij nou? Hoe was u? Hoe bent u? En wat is er nou allemaal nodig om ons een beetje in het gareel te brengen? Om ons een beetje te kalmeren. Om ons een beetje van dat dartelen, springen en dansen af te houden. Wat is daar nou allemaal voor nodig? Bij Efraïm was er tuchtiging voor nodig. Terdege tuchtiging. Ik zou bijna zeggen, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Maar het komt maar al te vaak voor dat de Heere God ook inderdaad met harde hand in ons leven moet ingrijpen. En dat hij ons erbij bepalen moet en erbij stil moet zetten. En dat hij ons de teugel dan aanlegt. Dat komt maar al te vaak voor. Daar hoeven we niet zo trots op te zijn hoor. Daar was Israël ook niet trots om. Daarom beklaagden ze zich. Ze klaagden zichzelf aan dat dat nu allemaal nodig was. Dat dat nu allemaal nodig was voor ons. Om eigenlijk een beetje tot onze zinnen te komen. Om een gewend, een geleerd kalf te worden in plaats van een ongewend, een ongeleerd kalf. Dat dat nu nodig was, die tuchtigende hand van God. Dat moest toch eigenlijk allemaal niet nodig zijn geweest, maar het was wel nodig. En dat zij ons tot schaamte. Dat was ook Efraïm tot schaamte. Dat staat er ook heel uitdrukkelijk in het volgende vers. Hij schaamrood geworden. Het schaamrood op de kaken bracht het hen. Dat dat nu allemaal nodig was geweest. Om hen een beetje mak te maken. Om hen mak te maken voor God. En dat dat nou ook in ons leven nodig is. Dat de Heere God ingrijpt en ons de teugels aanlegt. Om ons tot een gewend kalf te maken. Dat strekt niet tot onze eer. Wij zouden ons sowieso tot de Heere en door de Heere moeten laten leiden. Verhard je niet, maar laat je leiden. Dat moet eigenlijk altijd. Maar dat de Heere God soms met geweld in ons leven moet ingrijpen. Door kastijding en tuchtiging. Wij moeten ons daarvoor schamen. Maar het heeft wel ergens toegeleid. Waartoe geleid? Dat ze begonnen te bidden. Wat bidden? Nou, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Ze roepen dus tot hun God. Ze weten waar ze wezen moeten. Hun God. Ze bidden om innerlijke terugkeer. Bekeer mij, dan zal ik terugkeren. Dan zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Ook aan het eind van de klaagliederen kom je die zinsnede tegen. Hoofdstuk 5, helemaal aan het eind. Bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. Hier staat het enkelvoud. Als ik het wel heb, staat het in de klaagliederen. In het meervoud, maar maakt niet uit. Eenzelfde soort zinsnede, ook van Jeremia. Ik weet wel, bidden om bekering. Ja. We zeggen het vaak ook wel tot onze kinderen, hè? Bid maar iedere dag dat God je bekeren zal. Bid maar om een nieuw hartje. En dat bedoelen we heel goed natuurlijk. Hè? Dat bedoelen we natuurlijk heel goed, hè? Dat ze de Heere mogen leren kennen. En dat er inderdaad een ommekeer in hun leven zal komen. Bid maar veel om bekering. En er zijn ook mensen, ook al volwassenen, die iedere dag om bekering bidden. Die zijn er wel. Maar gemeente, het punt is dan, geloof je nou ook dat God het doet? Ik ben wel eens bang dat heel veel mensen iedere dag om bekering bidden. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. De juiste woorden hoor, die staan hier ook. Maar als je vraagt van, geloof je nou dat God dat ook doet? Ja, dan moet ik afwachten. Dat weet ik niet. Dat kan zijn. Maar het kan ook zijn van niet. Ze zitten dus eigenlijk op een soort bekering te wachten. Te wachten. Ze bidden erom, ze vragen erom. Want dat is je plicht om dat te doen. Je moet erom vragen. Dat is ook altijd ons geleerd. Dat is op zichzelf ook niet onjuist. Maar ze wachten erop. Ja, ja, je moet dan maar wachten totdat de Heer het je al of niet geeft. En als het niet is, ja, dan is het niet. En als het wel is, dan is het een gelukkige zaak. Dan heb je, durf ik bijna niet te zeggen, geluk gehad. Maar je weet het nooit. Bedoelt de profeet Jeremia dat nou zo hier ook dan? Bedoelt de profeet Jeremia dat nou hier ook zo? Nee! Want ik wees net al even, gemeente, op die wonderlijke manier van zeggen. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Ik zal u bouwen en ge zult gebouwd wezen. Gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. En Jeremia zelf, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Het gebeurt ook al zo. Als de profeet hier tegen de Heere zegt... Heere, bekeer mij, Efraïm, die beklaagt zich, hè, want ik ben immers een ongewend kalf. Leer mij ook nog verder, breng mij tot u terug. Dan moeten ze ook geloven dat de Heere dat doen zal. Gij zij de Heere, mijn God, we zijn bij u op het goede adres. Gij zijt een God die dat ook uitwerkt en die dat ook geeft. Vertrouw het de Heere dan ook toe dat hij het doet wat je zelf niet doen kunt. Wat je zelf niet doen kunt. Je kunt er niet in eigen kracht jezelf bekeren. Maar zoek dan bij de Heere wel op het juiste adres. Hij kan het doen en je zal het doen. Bekeer mij, dan zal ik het zijn. Dan zal ik het wezen ook zoals gij mij getuchtigd hebt en ik ben het geworden ook. He, bekeer mij dan zo en ik zal het ook wezen. Dat is de betekenis van die zinsnede. Dus dat is niet van wacht maar af, wacht maar af. Nee, Efraïm die houdt bij de Heere aan. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. In je onmacht om het zelf te doen, moet je je aan de voeten van de Heere werpen. Aan de voeten van Christus. En je zult bekeerd worden. Je zult het zijn. Ommekeer wil God geven. Ommekeer is door Christus mogelijk gemaakt. Hij wil dat schenken, houd er bij de Heere om aan. En laat het niet een woordgebed zijn, een slap gebed. Iedere dag gebeden, bekeer mij, gedachteloos, zonder dat het ernst is. Zonder dat je naar bekering hunkert. Zonder dat het nood is in je ziel. Nee, kom met die nood van je onmacht maar aan zijn voeten. Hij zal het doen. Bekeer mij, want dan zal ik bekeerd zijn. Zij zijt immers mijn God, die machtig bent om het uit te richten. Ga zo voor hem neerliggen, ook in de komende week. En dan zult u de eerste moeten zijn, als u in ernst tot hem komt. Dan zult u de eerste zijn die je wegschopt. Want wie in ernst bij de Heere zijn God komt, die zal hij het ook geven. En wat had dat nou voor uitwerking dan op het volk? Hè? Dat ze zo die bekering tot God leerden. Nou, kijk eens, zeker nadat ik bekeerd ben, en nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt. En dat is het punt, hè? Je moet jezelf leren kennen. We moeten onszelf leren kennen. We kennen onszelf niet. We kennen onszelf helemaal niet. We hebben een veel te hoge dunk over onszelf. Ook na ontvangen genade een veel te hoge dunk over onszelf. Als je jezelf leert kennen, dan leer je jezelf kennen in je zonde en in je tekortkomen en in je schuld. Dan ken je jezelf gezegd. Ken jezelf. Gnoti heauton stond er op het orakel in Delphi bij de Grieken. Ken jezelf. Ja, maar er zijn er niet zoveel die zichzelf kennen. Alleen de Heilige Geest kan ons onszelf leren kennen. Nadat ik bekeerd ben, nadat ik aan mijzelf bekendgemaakt ben, heb ik berouw. Dat zal u niet verbazen, hè? Ze zullen komen met gewenen, met schandalenswekingen. Berouw gehad. En ze hebben zichzelf op de heup geklopt. Wij kennen dat gebruik niet. Als ze smart en verdriet hebben, dat je jezelf op de heup klopt. Of wat je ook wel in de Bijbel vindt, bij de tollenaar in de tempel, het slaan op de borst. Dit. Niet dit. Maar dit. Verschil, hè? Je op zelf de borst slaan, gebruiken wij een hele andere betekenis. Ja, op de heup kloppen is een uiting van ontzetting, van smart. Bij de profeet Ezechiël komt het ook tegen. Klop op de heup, zegt Ezechiël tegen het volk. Klop op de heup, want hij maakt ze met hun zonden bekend. Klop op de heup, staat er dan bij de profeet Ezechiël. Als ik mijzelf ben bekendgemaakt, bekeerd ben. Ik ben beschaamd. Ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid van mijn jeugd gedragen heb. De smaadheid van je jeugd, dat kan hier betekenen de smaadheid van het begin van het volk al. Hè? Dat het altijd met Israël zo verkeerd was geweest van hun jeugd in Egypteland aan. En zo gebruikt Jeremia dat beeld van de jeugd ook op een andere plaats wel, hè? Het begin van het volk bestaan. Maar het kan ook zijn dat hij hier denkt aan, ja inderdaad, de jonge jaren, uw jonge jaren, mijn jonge jaren. En dat als je je zonde leert zien, dat je dan ver moet teruggaan. Ook de ouderen onder ons. En daar hoor ik inderdaad zelf zo langzamerhand ook wel een beetje bij. Dan moet je nog wel eens ver teruggaan, hè, tot in je jongste jaren. Ja, inderdaad. Inderdaad. Wat is een mens, hè? Altijd geweest. Altijd geweest. Van het begin af aan. Er mag wel, als je de Heer hebt leren kennen, wel verandering in gekomen zijn. Maar dat is ook nog maar een klein begin, hè. Dat is ook nog maar een klein begin. Iedere keer weer, als je tot de Heere terugkeert, dan neem je de zonde van je hele leven weer mee naar de Heere toe. Dan neem je de zonde van de hele gang door dit leven weer mee. De smaadheid van je jeugd draag je dan nog. Je bent beschaamd. Elders bij Jeremia lees je steeds, ze weigeren zich te schamen. Ze weigeren zich te schamen. Dat is de klacht van de profeet. Zij weigeren om schaamrood te worden. Maar hier lezen we dat ze een blos op de wangen krijgen. Een goede zaak. Als je aan God denkt. Aan jouw God. Aan wat hij altijd voor je gedaan heeft. En wie jij tegenover hem geweest bent. Wie u tegenover hem geweest bent. Nou, dan is het wel eens goed, gemeente, dat we een flinke blos op onze wangen krijgen. Ook in de week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Als we aan de tafel zouden willen plaatsnemen. Ja, ja, doe dat dan maar met een blos op uw wangen. Want wie bent u? Wie bent u? En wie ben ik? Wij hebben de smaad van onze jonkheid al te dragen. En van al die jaren daarna. En gemeente, dan zien we aan het einde van dit gedeelte, in vers 20, dat de Heere zo'n volk in zoveel barmhartigheid ontvangt. Hè? Zo'n berouwvol volk, niet op grond van hun berouw, niet omdat ze zo goed berouw hebben, want dan lag de grond van de genade in ons. En dat is niet zo. Het is in de weg van het berouw. Niet op grond van berouw, maar in de weg van het berouw. Zo gaat het. En als we zo dan tot de Heere terugkeren, dan moet je eens horen wat de Heere tegen Israël, tegen Efraïm zegt. Hij zegt, is Efraïm, is hij mij niet een dierbare zoon? Dierbaar is kostbaar. Dierbare zoon. Is hij mij niet een troetelkind? Een kind van vermakingen staat er heel letterlijk in de grondtaal. Een kind van vermakingen, een troetelkind. Is hij dat niet voor mij? Zegt de Heer. Hoe is het mogelijk? Hè? Zo'n volk dat zoveel gezondigd heeft en zo zwaar getuchtigd moet worden. Een ongewend kalfvader, dat zeggen ze zelf. En dat de Heer nou zegt, een troetelkind, een kind van vermakingen. Een dierbare zoon. Kostbaar, kostbaar, onmisbaar voor mij. Dat is toch onmogelijk, zou je bijna zeggen. En toch is het waar. Het onmogelijke is werkelijkheid. Toch is het waar. Want sinds ik tegen hem gesproken heb. En daar was de Heere al lang mee bezig, al heel lang mee bezig. Toen ze op hun verkeerde wegen wandelden, was hij daar al mee bezig. Jeremia heeft ook steeds in de naam van de Heere tegen hen, tot hen mogen spreken. Maar zolang als ik al tegen hem spreek, ook toen ik hen aan het tuchtigen was, toen ze nog een ongewend kalf waren en nog getuchtigd moesten worden, sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik maar steeds aan, ernstig aan hem. Denkende denk ik aan hem, staat er in het Hebreeuws. Denkende denk ik aan hem. Ik denk terdege, onophoudelijk aan ze, ernstig aan ze. En waarachtig, gemeente, daar gebeurt iets bij God. Hoezo zegt u wat gebeurt er bij God? Hoort u eens. Hoort u eens heel goed. Hoort u. Dat zijn ingewanden rommelen. Dat is prachtig. We lezen in het Nieuwe Testament zo vaak van Jezus' innerlijke ontferming. Hè? Dat is hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde, dat wil zeggen dat zijn ingewand innerlijk bewogen is. Hè? Denk ook wel aan de lofzang van Zacharias. Hè? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Als de Heere barmhartig is, ja, dat is menselijk gesproken natuurlijk. Hè? Maar we kunnen niet anders als op die manier over God spreken. En God spreekt er zelf ook over in zijn woord zo. Dan rommelt zijn ingewand over hem. Wie met zijn zonden en zijn schuld door de Heer komt. Wenend. Beschaamd. Kloppend op de heup. Die vindt een barmhartig God in Christus. Die vindt die innerlijke bewegingen van barmhartigheid bij hem. Dat mag je dan ook horen. Dat mag je dan ook weten. Dat God met barmhartigheid over arme zondaars bewogen is. Die aan zichzelf bekend zijn gemaakt en wenende tot hem terugkeren. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Zijn ingewand rommelt over hem. Jeremia wist zelf ook wat de ingewanden waren. Want toen het volk zo zondigde, toen zei hij, mijn ingewand. Hij voelde het ook van binnen. De nood van zijn volk. Hij voelde het van binnen. Als Jeremia het voelde, zou dan de Heere het niet voelen. Hij nog zoveel te meer. En zoveel te beter als de profeet. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij over hem zekerlijk ontfermen. Ziet u dat? Zekerlijk. Zekerlijk, dat begint vers 19 mee. En dan nog een keer zekerlijk in 20. Er staat eigenlijk in de grondtaal. Ik zal mij ontfermende over hen ontfermen. Dat wil zeggen, ik zal het wis. En waarachtig zal ik het doen. Ik zal het zeker doen. Dat zeker, dat staat erbij. En daar mogen we ook niks aan afdoen. Ik verkondig u dat ook vandaag. Als u wenende en vrezende komt tot de Heeren en zijn goedheid. Dan rommelt ze niet ervan. En dan is de ontferming niet een dubbeltje op zijn kant. Dan is het niet zo van, nou ja, misschien. Zekerlijk. Ik zal mij zekerlijk. Spreekt, niet ik, maar spreekt de Heer. Hij is de ik die hier aan het woord is. Hij ontfermt zich. Ook in de week van voorbereiding. En ook op de dag van de bediening. Hij ontfermt zich over niets hebbende zondaars die tot hem terugkeren. Amen.